Bevrijd om vrij te zijn. Dat is een thema waar ik al een poosje over aan het nadenken ben. En dat komt door gewoon situaties in je leven. Dingen die je meemaakt, dingen die op je afkomen. En eigenlijk ben ik maar bij één tekst bepaald. Galaten 5 vers 1. Daar gaan we straks naar kijken. Maar eerst even een stukje inleiding. Als je kijkt naar de mensen om ons heen, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar die hebben al heel vaak, heel gauw, een oordeel klaar over christenen, over de kerk. Ze weten precies hoe het in elkaar steekt. Als je christen bent, dan mag je helemaal niets en je moet van alles. Een soort van een juk waar je onder moet leven in de hoop dat je dan bij God mag komen. Dat is een beetje het algemene beeld wat mensen in de wereld hebben van christenen en van de kerk. Tegelijkertijd, als ik dan kijk naar broers en zussen, hoor ik soms wel eens dezelfde geluiden. Dan hoor je broers en zussen zeggen van, je moet je aan de wet houden, want als je je niet aan de wet houdt, dan is God wel boos op je. En dan moet je het wel weer goed maken. En dan hebben ze een heel verhaal bij. En zo werd ik laatst, kreeg ik contact met iemand, een man, christen, en die had een aantal vragen. Ik zei, stel ze maar, en dan gaan we kijken waar we uitkomen. Hij stelde een aantal vragen, omdat hij bang was dat hij in de hel zou komen, en dat hij de onvergeeflijke zonde begaan zou hebben. Ik zeg, oké, hoe kom je erbij, wat heb je dan gedaan? Hij zegt... Ik wil graag een keer naar Amerika op vakantie. Hij zegt, ben ik op zondag bezig geweest om op Facebook en weet ik het allemaal, dingen over de vakantie op te zoeken. Ja, dat mag niet op zondag. En de vraag die hij erbij stelde was, als ik daar dan straks ben, mag ik dan wel op zondag naar een museum of gebouwen gaan bekijken of wat dan ook. Dus die man die had een heel krom plaatje van wat het betekent om christen te zijn. Wat het betekent om kind van God te zijn. En ik heb me gewoon maar een aantal vragen gesteld en wat dingen uitgelegd. Het was een eye-opener voor hem. Ik weet niet welke kerk hij zat en waar hij precies vandaan kwam. Maar het zou best kunnen dat hij dat vanuit de kerk heeft meegekregen. Maar zo werkt dat heel vaak bij mensen. En ik denk, weet je, je kan er misschien wel om lachen. Hè? Want het is eigenlijk natuurlijk heel bizar dat mensen zo denken. Maar is dat soms bij onszelf ook niet zo? Als wij een fout maken, of als we keer op keer dezelfde fout maken, dat we dan ook een beetje hebben naar God toe van, ik moet er toch wel iets mee doen, want het klopt niet wat ik gedaan heb. Is God misschien boos op me? Zit God te wachten totdat ik op mijn knieën ga en schuld belijd en smeek om zijn vergeving of wat dan ook. Allerlei ideeën, gedachten kunnen we daarbij hebben. En dan de vraag die eraan vastgekoppeld is van, hoe kan ik me dan wel aan de regels houden? Wat moet ik dan doen om te leven, maar even kort samengevat, zoals de 10 geboden zegt. Gij zult niet enzovoorts, je kent dat allemaal wel. Hoe doe je dat dan? Kunnen we het zelf verdienen? Of is er genade? Maar hoe werkt dat dan precies? Want we hebben het wel over genade, maar tegelijkertijd vinden we het lastig om die genade als het ware aan te pakken. Als we kijken naar de brief aan Galaten, dan is dat een van de meest pittige brieven die Paulus heeft geschreven. Een brief waar hij er geen doekjes om wint, waar hij gewoon heel duidelijk even een aantal dingen benoemd en zegt. En dat had alles te maken met wat er in die gemeente gebeurde, gemeenten. Want er waren meerdere kleine gemeentes in het gebied Galatië, Midden-Turkije, zeg maar. En daar schreef hij die brief aan. Er waren mensen tot geloof gekomen, Joden, heidenen, en die waren volgeling van Jezus geworden. En wat ging er nou gebeuren? Die Joden die tot geloof gekomen waren, die gingen de heidenen de wet opleggen van het is prima dat je Jezus vervolgen, maar je moet ook besneden worden. En je moet ook alle wetten voldoen. En noem alles maar op. En dan pas ben je eigenlijk ook deel van ons, Jood. En daar gaat het goed komen. Dus de een legde de ander een juk op, wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was. En Paulus die zegt van, wacht even, waar zijn jullie nou eigenlijk mee bezig? Wat zijn jullie nou eigenlijk aan het doen? Als we dan kijken naar Galaten, het zijn 6 hoofdstukken, en die brief kun je eigenlijk in 3 delen kun je die een beetje uiteen knippen. Hoofdstuk 1 en 2, daarin legt Paulus uit wat zijn bevoegdheid is. Hè? Dus dat de dingen die hij zegt, dat hij die ook mag zeggen, omdat hij geroepen is door Jezus. En hij verdedigt daarin het goede nieuws van genade. De volgende 2 hoofdstukken, 3 en 4, daar noemt hij 8 argumenten om de rechtvaardiging door het geloof te verdedigen en uit te leggen. En de laatste 2 hoofdstukken, hoofdstukken 5 en 6, daar geeft hij de toepassing van hoe ga je dan om met dat goede nieuws van genade. Nou, we gaan natuurlijk niet de hele brief bekijken. Ik wil eigenlijk gewoon naar dat ene vers kijken en van daaruit een paar dingen proberen uit te leggen, wat Paulus dus in zijn brief ook doet. Galaten 5 vers 1, daar staat, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Dat is een sleuteltekst in deze brief. Hier draait het om. De hele brief gaat hier om. En als je kijkt naar dit vers, dan noemt hij 2 dingen. Hij begint positief. Dat is het eerste stukje. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En daar heeft hij al eerder wat dingen over gezegd. Bijvoorbeeld in Galaten 3 vers 13, daar zegt hij, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een iedereen die aan het hout hangt. En het tweede stukje, dat staat een hoofdstuk verder, Galaten 4 vers 4 en 5. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit. Geboren uit de vrouw, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. 2 stukjes waarin Paulus laat zien wat Jezus voor ons heeft gedaan. Hij is niet alleen maar gekomen van, nou ja, aan dat kruis en, nou ja, er moest iets mee gebeuren en zo. En daarna moet je nog steeds met die wet aan de tobbe gaan en zo. Nee, hij kwam om daarmee ons vrij te kopen, los te maken, los te weken van de wet die een juk was. Een wet die niemand kon volbrengen. En het heeft Jezus alles gekost om ons vrij te kopen. Het is een gigantische prijs geweest wat hij betaald heeft. Zijn lijden, zijn sterven aan het kruis. We praten er soms heel makkelijk over van, ja, hij is aan het kruis gegaan, geleden, gestorven, maar hij is ook weer opgestaan. Maar als je een beetje probeert, ik weet niet of jullie dat wel eens gedaan hebben, maar er is wat gelezen over wat hij allemaal heeft ondergaan. Hè? Die geestelingen die hij ondergaan heeft, wat er met hem gebeurd is. Hij is echt compleet kapot geslagen. Jesaja 53 staat dat het aanblik van Jezus, dat was niet om aan te zien. Je kon er niet naar kijken. Dat heeft hij voor ons gedaan. Hij is helemaal leeggebloed. Alles heeft hij voor ons overgehad. En dan het tweede stukje in dat vers. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Weet je, Paulus zegt eigenlijk in dat ene vers, zet hij 2 dingen tegenover elkaar. Genade en wet. 2 tegengestelde principes. Die kunnen niet met elkaar verenigd worden. Dat lukt gewoon niet. Wij willen dat heel vaak wel. Hè? We willen de genade aan de ene kant en tegelijkertijd, ja, maar je moet ook de wet houden. Paulus zegt, kan niet. Klopt niet. Dat gaat niet. Galaten 3, vers 10 tot en met 12. Want allen die uit de werken van de wet zijn, zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. En dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Maar voor de wet is het niet uit geloof, maar de mens die deze dingen doet zal daardoor leven. Hier zet Paulus weer even die 2 dingen even heel duidelijk tegenover elkaar. De wet zegt van, dit moet je doen om rechtvaardig te worden. Niemand krijgt het voor elkaar. Niemand. Rechtvaardiging is alleen door geloof. Geloof in datgene wat Jezus heeft gedaan voor ons. Galaten 2 vers 21. En dat is ook een hele belangrijke. Ik doe de genade van God niet teniet. Want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven. Weet je, als we genoeg hadden aan die wet, als we het door de wet voor elkaar konden krijgen, dan is het zinloos geweest dat Jezus gekomen is om aan een kruis te gaan. Nou, hoe duidelijk wil je het krijgen? Inderdaad een pittige brief van Paulus, deze Galaten brief. Waar hij even heel scherp neerzet waar het om draait. Duidelijke taal. Eigenlijk zegt Paulus van, weet je, als je de wet wilt volgen, als je daardoor rechtvaardiging wil ontvangen, prima, ga je gang, succes ermee. Maar het gaat je niet lukken. Het gaat je niet lukken. Want de rechtvaardiging is alleen maar door geloof. En als je het verwacht van de wet, wat doe je dan met Jezus? Dan kan het natuurlijk wel zo zijn, misschien heb je dat op dit moment al, hè, van ja, wacht even, ja maar, hè, die zit er altijd wel achter, ja maar, je moet toch, en vul het dan maar in. Natuurlijk, hè, er wordt gevraagd aan ons om op een bepaalde manier te leven zoals God van ons vraagt. Vrijheid, de vrijheid in Jezus, is natuurlijk geen excuus om losbandig te gaan leven. Hè? Om van, nou, je weet je, alles is toch al vergeven, dus maak allemaal niet meer uit. Doe maar. Dat is ook weer niet de bedoeling. En tegelijkertijd zegt Paulus van, maar het volgen van de wet is ook weer niet de bedoeling. Hoe zit dat nou? Wat bedoelt hij nou eigenlijk? Wat wil hij nou eigenlijk zeggen? En dan gaat hij eerst een paar dingen zeggen over wat dan die werken van het vlees zijn. Hè? Want daar gaat het om. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Nou, daar komen ze hoor. Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschappen, zwelgpartijen en dergelijke. Wow. Dat zit er allemaal in bij ons, hè? Dat is het vlees. Je kan niet zeggen van, oh, dat heb ik niet en dat heb ik. Nee, het zit er allemaal in. Het vlees. De oude ik. Waarvan ik u voor zeg, zegt Paulus, zoals ik ook eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. Nou, dan heb je gelijk weer van, oké, dus je moet wel de wet houden. Maar je moet altijd in zijn context bekijken. Paulus zegt het hier vanuit de gedachte dat de mensen, die de mensen hebben, dat ze de wet moeten houden om bij God te kunnen komen. Wet houden, wat dus niet mogelijk is. Het is gewoon onmogelijk om de wet te houden. Ga jezelf maar na. En zet maar even voor mijn part die 10 geboden voor jezelf op een rijtje. Of dit lijstje. We falen allemaal. Er is niemand die kan zeggen van, hey, dit heb ik nog nooit gedaan. Er is gewoon altijd wel iets wat we gedaan hebben. En dus zijn we zo ver beschadigd dat we niet in het koninkrijk van God kunnen komen. Nou, hoe kan je dan afrekenen met de werken van het vlees? En dat is mooi, want een paar versen daarvoor, en dat is dan weer mooi, hè, als je dingen dus ook weer in de context gaat bekijken, een paar versen daarvoor heeft Paulus dit gezegd. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. En het belangrijke stukje heb ik onderstreept. Wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Daar staat dus niet van, doe dit niet, doe dat niet, doe zus niet, doe zo niet. Eigenlijk spreekt Paulus daar hier niet eens over. Hij zegt gewoon, focus je nou op de geest. En als je op de geest focust, gebeurt het andere niet. Wel, dat is simpel, hè? Even een voorbeeldje. Jullie mogen nu absoluut niet, denken aan een roze olifant. Denk erom, niet aan een roze olifant denken. Niet aan een roze olifant denken. Verboden. Wat gebeurt er? Dan ga je het juist doen, hè? En dat is dus de wet. Als wij met de wet bezig zijn van, je mag niet liegen, je mag niet stelen, je mag niet ruzie maken. Wat gebeurt er dan als je daarop gaat focussen? Ga het juist doen. En Paulus zegt, je hebt een hulp. Dat is de geest. Want als ik zeg van, je mag absoluut niet aan een roze olifant denken, maar ik geef je een hulp erbij. Je mag wel aan een blauwe tijger denken. Wat gebeurt er dan? Je gaat denken aan die blauwe tijger en die roze olifant verdwijnt. En dat is precies wat Paulus hier zegt. Van focus je nou op de geest, want als je focust op de geest, dan is dat vlees is weg. Het klinkt heel simpel. Eigenlijk is het ook al simpel. En natuurlijk worstelen we wel met dingen enzovoorts enzovoorts. Maar dat is wat Paulus probeert duidelijk te maken. Van, weet je, wandel nou door de geest en de begeerte van het vlees zul je niet, zeker niet, volbrengen. Dat is een hele andere kijk. Hè? Wij kijken altijd van, oké, 10 geboden en hebben we de bergreden nog. En nou hier wat we net gelezen hebben. We hebben heel veel van die lijstjes van wat je allemaal niet mag doen. En daar zijn we continu mee bezig. Ik ook hoor. Ik heb daar enorm mee geworsteld. Zeker toen ik pas christen was. Ik ben er helemaal knettergek van. En elke keer kom je tot ontdekking, het lukt niet, het lukt niet. En moest ik weer, als het ware, smeken om vergeving. Totdat ik tot ontdekking kwam van, wacht even. Maar als ik me focus op de Heilige Geest, die in ons is, ja, dan wordt het een stuk makkelijker. Maak ik er nooit meer fouten? Natuurlijk maak ik fouten. We zijn mens, weet je, we zijn onderdeel van de gebrokenheid van de schepping. En dat ervaren we ook aan de lijve. Dus ik maak nog steeds fouten. Alleen ik focus me er niet meer op. Ik focus mij op datgene wat God heeft gegeven. Namelijk zijn geest. En dan gaat Paulus verder. Galaten 5, vers 22 tot 26. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden. Dit is wat er gebeurt als we ons focussen op de geest. En dan hier ook weer niet een wet van maken van, oké, ik moet liefde betonen. Ik moet blij zijn. Ik moet, vrede brengen. Ik moet geduld hebben. Ik moet vriendelijk zijn. Want dan ga je er weer een wet van maken. Dat is niet de bedoeling. Focussen op de geest. Als je focust op de geest, gebeurt dit vanzelf. Beseffen wat Jezus voor ons aan dat kruis heeft gedaan, waarvoor hij heeft betaald. En dat toen hij terugging naar de Vader, dat hij ons niet als wezen heeft achtergelaten, maar dat hij zichzelf heeft gegeven aan ons, in ons. Hij is bij ons, hè? We kunnen het gevoel wel eens hebben dat God er niet is van, waar bent u? Hallo, ik zit binnenin. Hij is er gewoon. Maar we focussen soms te veel op de dingen om ons heen, waardoor we het niet even niet scherp hebben dat hij bij ons is. En nogmaals hoor, ik wil het niet laten klinken als iets gekoops van, nou ja, focus je met de geest en dan komt alles wel voor elkaar. Zo werkt dat ook weer niet. We zijn ook mens. Hè, dus, maar dat is ook naar elkaar toe gaan. Elkaar daarin bemoedigen. Elkaar daarin op wijzen van, hé, weet je, we zijn bevrijd om vrij te zijn. We zijn vrij. We zijn niet meer gebonden. We zijn niet meer onder het juk van de wet. We zijn vrij van de wet. Waarom? Omdat we geloofd en geaccepteerd hebben wat Jezus heeft gedaan. En van daaruit de stappen zetten om samen met hem bezig te zijn, zeg maar. Het gaat dus niet meer om, wat ik net al zei, hè, gij zult niet liegen, gij zult niet stelen, enzovoorts. Maar vol zijn met de geest betekent dat we ons focussen, dat de vrucht van de geest als vanzelf naar buiten komt groeien. Als je kijkt naar de vruchtbomen, hè, het is nu nog een beetje vroeg, maar straks dan komen de bloesems weer en dan komen al die vruchten en weet ik het allemaal. En dan hoor je al die bomen hoor je steunen en kreunen en weet ik wat allemaal om het allemaal voor te brengen. Nee toch? Het groeit gewoon vanzelf als er maar voeding komt. Dus als wij ons voeden met het juiste, gewoon lekker lezen in het woord en ontdekken hoe groot en geweldig God is en wat hij allemaal wel niet voor ons heeft overgehad. Dat is de voeding die wij krijgen. En dan gaat die vrucht van de geest vanzelf groeien. Daar hoef je geen wet van te maken. Daar hoef je niet voor op je knieën te leggen van, oh, als dat alsjeblieft maar mag gebeuren. Het is al gebeurd. Het is gewoon handjes open en ontvangen. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Laten we een moment stil zijn. Wat hebt u toch mooi voor elkaar gemaakt, zeg maar. En dat uw boodschap, het goede nieuws, eigenlijk zo simpel is. Het enige wat we te doen hebben is te geloven, te accepteren wat u, Heer Jezus, voor ons hebt gedaan. En gewoon in dankbaarheid aanvaarden dat u door uw geest in ons komt wonen en in ons woont. Dank u, Heer, dat u de wet hebt overwonnen. Een wet die ook bij u vandaan komt, die u gegeven hebt, eigenlijk alleen maar om te laten zien dat het onmogelijk is om door het houden van regels gerechtvaardigd te worden. Omdat er altijd weer iets aan de hand is wat misgaat. Heer, dat hebben we gezien bij uw volk die keer op keer op keer op keer offers moesten brengen om de zaak weer in orde te brengen met u. En nu hebben we één offer. 2000 jaar geleden. Uw zoon. Het enige offer wat nog nodig was en is. En dat we daardoor vrij zijn. Dat we daardoor uw vrede, uw vergeving hebben ontvangen. Dat is niet iets voor de toekomst, dat is voor nu. Dank u, Heer, dat u zo'n God bent. Dat uw genade zo rijk en vol is. Dank u, Heer, voor, ja, gewoon voor wie u bent. Heer, u bent een geweldige God. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen.